moment van stilgebed deze dienst aan de Heer opdragen. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. We zijn vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook het tweede en het derde couplet van dit prachtige loflied zingen? Zullen we samen gaan bidden en Gods zegen vragen over ons samen zijn. Och Heere, wat is dat geweldig om dat te mogen zingen dat u alle dingen uiteindelijk in handen heeft. Heer, als voor Johannes op het eiland Patmos de hemel geopend wordt, dan ziet hij u zitten op de troon. God is nog steeds op de troon en hij is koning van eeuwigheid tot eeuwigheid. En wat zal dat een geweldig moment zijn wanneer uw hemels koninkrijk af zal dalen naar deze wereld, waar nu nog de vorst der duisternis regeert en landen met elkaar in oorlog laat verwikkelen, mensen ziek maakt, mensen psychisch, ook geestelijk soms zo veel pijn doet. Heren, wat leven in een wereld waar zo ontzettend veel geleden wordt. En wat zal het dan geweldig zijn, Heer Jezus, als dat koninkrijk uiteindelijk hier op aarde zal komen en alle moeite, alle verdriet, alle onvrede voorbij zal zijn. Heer, we kijken ernaar uit. En we willen er ook vanavond naar uitkijken. We willen ook vanavond uw woord hierover lezen en ontdekken wat u daarover schrijft in uw woord. We willen ook naar de wereld om ons heen kijken. Naar de bewegingen om ons heen. Wat er op politiek niveau gebeurt. Wat er in de wereld gebeurt, Heer. En ik wil u vragen, wilt u ons helpen dat we daar open ogen voor hebben? Niet bang voor hoeven te zijn, want we hebben vanmorgen gehoord, we zijn met u, Heer Jezus, meer dan overwinnaars. Maar wilt u ons wakker maken? Wakker maken in deze donkere nacht, om te ontmoeten u, Heer Jezus, als de hemelse bruidegom die onderweg is naar ons toe. Heere, wilt u ons vanavond een wonderbaarlijke avond geven? Wilt u door uw Heilige Geest in ons midden zijn? Wilt u ons verstand verlichten? Wilt u vooroordelen wegnemen? Heere, wilt u ons hart openen? Want we hebben een groot verlangen om u te mogen ontmoeten vanavond. Heer, het gaat niet om een heleboel dingen te weten, maar het gaat om onze voorbereiding, omdat we weten dat uw dag heel dichtbij is. Heer, en als uw dag heel dichtbij is, dan zal het tegelijkertijd ook donker worden in deze wereld. Heer, we leven misschien wel bij het laatste stukje van die donkere nacht, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat. Heere, wilt u uw woord zegenen? Wilt u met hen zijn die via de kerktelefoon of op een andere manier deze dienst volgen? Heere, wilt u hen zegenen? Ik wil ook op dit moment in bijzonder bidden voor onze broeder Geert Wever. Heer, die een chemokuur ondergaan heeft en dat nog een aantal keren zal moeten doen. Heer, ik wil u bidden, wilt u hem genade daarvoor geven? Heere, wilt u uw hand op hem leggen en laat hem alsjeblieft ervaren dat u ook zijn leven in uw handen heeft. Datzelfde bidden we ook voor zijn vrouw Bertha. En ook voor Herman en Betsy Hemmers. Heren, we bidden het ook voor Meindert en Nel Kloppenburg. Heren, wilt u met Meindert zijn? Wilt u hem weer genezing schenken? En wat zou het fijn zijn als hij ook weer naar huis mag komen? Heren, we bidden het ook voor broeder Egbert Schepers. Heren, het is heel wat deze broeder meemaakt. Van alle kanten in zijn gezin. Maar wil u bidden, Heren, wilt u hem heel dicht nabij zijn? Wilt u hem kracht geven en uw nabijheid laten ervaren? We bidden dat voor hen die in rouw gedompeld zijn. Heren, wilt u met Jan Willem en Sonja zijn? Wilt u met Fred en Petra zijn, de kinderen van Leo? Heren, wilt u hen vertroosten en hen laten ervaren dat u het weer dag kan laten worden als het soms donker wordt? Heren, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden, met elkaar mee mogen leven. En Heren, wilt u uw zegen schenken, ook in dit avonduur. We bidden u voor uw volk Israël. Heren, we weten dat het erom gaat spannen, maar we danken u, Heer, dat het uw volk is. Dat u onder ede een verbond gesloten heeft met Abraham en dat u dat nooit laat varen, dat werk. Dank u wel dat we uit mogen kijken naar die grote dingen die u wereldwijd gaat doen, maar ook persoonlijk in ons leven. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Het allerbelangrijkste als we het over de wederkomst van Christus hebben, staat in 568 van de bundel van Johannes de Heer. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien, schitterend van schoonheid en pracht. Daar gaat het om. We mogen straks de Heer Jezus zien. 568 gaan we met elkaar zingen. gaan vanavond twee gedeelten lezen uit de Bijbel. We lezen eerst een gedeelte uit Daniël. Het zijn twee behoorlijke stukken, maar toch wel goed om dat in zijn geheel te lezen. Het eerste gedeelte is Daniël hoofdstuk 2, vers 36 tot en met 45. En dan nog iets verder in Daniël. En straks het tweede gedeelte na het muzikale intermezzo uit Openbaring. Maar eerst maar uit Daniël 2, waar Nebukadnezar die droom heeft van het grote beeld. En die niemand anders kan uitleggen dan de profeet Daniël. En daarom lezen we vanaf vers 36 van Daniël 2 tot en met vers 45. Dit is de droom voor Nebukadnezar en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen. Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft. Ja, in wiens hand hij de mensenkinderen, waar ze ook wonen, de dieren des velds, en het gevolg des hemels heeft gegeven, en die hij tot heerser over dit alles heeft gemaakt, gij zijt dat gouden hoofd. Doch na u zal een ander koninkrijk opstaan, geringer dan het uwe, en weer een ander, een derde koninkrijk van koper, dat heersen zal over de gehele wereld. En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt. En gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem. En de tenen der voeten, deels van ijzer en deels van leem. Ten dele zal het koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. Dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent, zij zullen zich door huwelijksgemeenschappen vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen. Zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan. En waarvan de heerschappij en op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Juist zoals gij gezien hebt dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver, het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na deze zal geschieden. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. Over datzelfde koninkrijk, het gaat om dat vierde koninkrijk, die ijzeren benen, met die twee voeten, met die 10 tenen, lezen we ook in Daniël 7... Daar wordt dat koninkrijk niet voorgesteld als een onderdeel van een beeld, maar als een beest, als een dier. En over dat dier lezen we in vers 7 van Daniël 7. En daar ligt ook de verwijzing naar het boek Openbaring, wat we straks ook gaan lezen. Daar staat, daarna zag ik in de nacht gezichten en zie een vierde dier. Vreselijk, schrikwekkend. En geweldig sterk. Het had grote, ijzeren tanden. Het at en vermaalde. En wat overbleef, hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed. Met een maan onder haar voeten. En een krans van 12 sterren op haar hoofd. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën. En in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien. En zie een grote, rossige draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. En er kwam oorlog in de hemel. Ja, dat kan ook. Niet alleen op aarde, maar ook in de hemel komt er oorlog. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Wat een overwinning daar in de hemel. En de grote draak werd op de aarde geworpen. De oude slang, die genaamd wordt duivel, en de Satan, die de gehele wereld verleidt. En hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde, voor onze God is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u gij hemelen en wie erin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang. Een tijd, tijden en een halve tijd. En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn bek had geworpen. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En hij bleef staan op het zand der zee. Nog twee versen. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Nog weer zo'n beest? Ja. Met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen. En op zijn koppen namen van Gods lastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. En zijn poten als een beer. En zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Tot zover deze twee gedeelten uit het woord van God. We gaan er met elkaar over nadenken nadat we met elkaar 784 gezongen hebben uit de bundel Johannes de Heer. En terwijl we dat zingen zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. 784, terwijl we collecteren voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. We hebben zo'n omvangrijk onderwerp vanavond, waar ik alleen maar her en der even wat aan zal tippen. En ik hoop dat dit een aanleiding voor u zal zijn om er wat meer over na te willen denken. De titel Europa, een reus op leme voeten, heb ik ontleend een aantal jaren geleden aan een persbericht wat er in de krant stond na de Europa-top in Nice. In de krant stond heel eenvoudig Europa, een reus op leme voeten in alle landelijke dagbladen in Nederland, zonder een heenwijzing naar het boek Daniël. En toen dacht ik bij mezelf, wat gaat het profetisch woord toch in alle kleine details in vervulling? Misschien een paar dingen. Er wordt nogal eens gesproken in het boek Daniël, maar ook juist in het boek Openbaring over draken, over monsters. Nou, wij hebben vaak het idee, die draken en die monsters, dat zijn prehistorische dieren die in een heel ver verleden geleefd hebben, maar nooit tegelijkertijd geleefd kunnen hebben met mensen. Maar nou, zijn er vondsten gedaan waar voetsporen van dinosaurussen en mensensporen door elkaar heen lopen. Hoe is dat nou toch mogelijk? Hoe kan Johannes over draken schrijven? Hoe kan de Jezus in Matthäus 12 zeggen dat Jona in het zeemonster was? Hoe kan Job, je moet het maar eens nalezen in Job 40, een hele omschrijving geven van een dinosaurus? Goed, in de nieuwe vertaling staat er boven een nijlpaard, maar in de oude vertaling staat een heel andere beest. Wist u dat? Dat in de Bijbel al lang geschreven wordt over draken en monsters. Die zijn ze niet tegengekomen in fossielen of zo. Die hebben ze niet gereconstrueerd omdat ze iets gevonden hadden, maar die bestonden in de tijd van de mensheid. Inderdaad, ze zijn nu uitgestorven. Maar ik vind het zo mooi dat de Bijbel ons laat zien dat die draken er ook toen al waren. Want Johannes, die probeert dat wat hij ziet in menselijke taal te verwoorden. En als Johannes hierover spreekt, dan weten de mensen heus wel waar hij het over heeft hoor. Echt wel. Nou, de Bijbel is dus niet zomaar een sprookje, maar de Bijbel is pure werkelijkheid. Daniël, die spreekt daar, of die laat daar zien dat er in zijn tijd, vanaf zijn tijd, nog 4 grote wereldrijken zullen komen. En dat 4e wereldrijk, het laatste wereldrijk, eindigt, wanneer? Bij de komst van het koninkrijk uit de hemel. Dat hebben we heel duidelijk gelezen. Daar eindigt dat 4e wereldrijk. Het gaat hier om Irak, om Iran, dat zijn de namen die we nu kennen voor Babel en het Medo-Persische wereldrijk. En het gaat hier aan de andere kant om Griekenland, wordt met name genoemd in Daniël, terwijl Griekenland, het Griekse wereldrijk, pas vele honderden jaren later zou beginnen. Zo precies is het woord van God. Vandaar dat ook in de nieuwe Bijbelvertaling bij de inleiding op het boek Daniël staat dat Daniël dit nooit geschreven kan hebben. Omdat dit zo exact beschreven wordt. Nou, daar ben ik het dus typisch niet mee eens. Want God die kent de wereldgeschiedenis. En weet u, God die weet precies wat er gaat gebeuren hoor. God die is een God van eeuwigheid tot eeuwigheid. En God overziet de hele toekomst. Net zoals dat wij naar het verleden kunnen kijken. God omvat het allemaal. En God wist dat er een Iraks rijk zou zijn. God wist dat het rijk van Perzië, Iran er zou zijn. God wist dat Griekenland er zou zijn, onder leiding in het begin van keizer Alexander de Grote. En God wist dat daarna een Romeins wereldrijk er zou zijn, die de wereld zou gaan domineren. Heel wonderlijk. In het westen 2 grote wereldrijken, Griekenland en Rome, vanuit Israël gezien. Vanuit het koninkrijk van God, Gods volk gezien. En in het oosten ook 2 wereldrijken. Vandaag in het oosten inderdaad twee hele grote machten met een gemeenschappelijke noemer, de islam, wat deze twee landen samenbindt. En in het westen Rome, Griekenland, met ook een gemeenschappelijke noemer. Daar zullen we het over hebben vanavond, het Grieks-Hellenistische denken. U zult gaan ervaren dat de wereld van vandaag Grieks denkt. De wereld denkt op zijn Grieks. We hebben gezien dat Rome, het Romeinse wereldrijk, vier wereldrijken. Twee in het oosten, twee in het westen en Israël daartussenin geklemd. Rome, het Romeinse Rijk, wordt voorgesteld als twee ijzeren benen in het beeld van Daniel, wat uiteindelijk zal uitlopen in die twee voeten met die tien tenen. En dat is eigenlijk het laatste stukje van het Romeinse Wereldrijk. We hebben gezien dat dat laatste Wereldrijk in Daniel ook vergeleken wordt met een dier uit Daniel 7. Dat hebben we ook met elkaar gelezen. Met tien horens, met verschillende koppen. En ik geloof dat dat laatste wereldrijk, dat laatste wereldrijk, en dat is heel eenvoudig wat er in de Bijbel staat. Ik kan u dat, en we hebben dat gelezen, dat laatste wereldrijk is dat Romeinse wereldrijk. Maar we hebben gezien dat laatste wereldrijk wordt dus in Daniel, maar ook in Openbaring, beschreven als een dier met zeven koppen en tien horens. Nou, dat laatste wereldrijk is dus precies dat wereldrijk waar we ook over kunnen lezen in Openbaring 12 en in Openbaring 13. Wat doet dat wereldrijk? Nou, als u nog eventjes Openbaring 13 opslaat, dan lijkt dat beest, en dat beest uit de zee, dat is dat laatste wereldrijk, dat is dat Romeinse wereldrijk, het laatste stukje van het Romeinse wereldrijk, wat omhoog komt, wat uit de volkerenzee tevoorschijn komt. En als je naar dat rijk kijkt, en naar die machthebber, dan staat er in vers 13, ik zag een beest opkomen met tien horens. Dat zijn tien koninkrijken samengevat. In het beeld van Daniel heb je twee voeten met tien tenen. Ja? Tien horens en zeven koppen. Als we nou in Openbaring 12 kijken, daar lezen we ook over zo'nzelfde beest. Kijkt u maar in Openbaring 12 vers 3, daar staat, en ik zag een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens. En wie was dat dan? Nou, als u kijkt in vers 9, daar staat die grote draak, dat was de oude slang, dat was Satan zelf. Dus in Openbaring 12 vind je de Satan met zeven koppen en tien horens. En in Openbaring 13 vind je dat beest wat uit de zee omhoog komt met zeven koppen en tien horens. Ze lijken sprekend op elkaar, hè? Dat heeft een klein beetje te maken met hetzelfde als wat de Heer Jezus zei. Toen de Heer Jezus naar deze wereld kwam, toen zei de Heer Jezus, wie mij ziet, ziet God, want ik ben precies als God. Straks komt er iemand die zegt, wie mij ziet, ziet de duivel. Een imitatie, gewoon het beeld van de duivel. Straks komt de duivel naar deze wereld toe in de vorm, schrik niet, in de vorm van dat laatste wereldrijk. Wat doet dat laatste wereldrijk? Hoe is die houding van dat laatste wereldrijk? Drie dingen kun je erover lezen. Over die draak. Wat doet die draak? Die draak is in de eerste plaats erop uit om de zoon die geboren wordt te verslinden. En wie was die zoon? Die alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Dat is Christus. Dat laatste wereldrijk, broeders en zusters, geloof het alsjeblieft. Het laatste wereldrijk wat hier op aarde zal heersen is in de eerste plaats tegen Christus. Het zal Christus willen vernietigen. Dat is het eerste. Het tweede, waar strijdt die draak nog meer tegen? Tegen die vrouw die dat kind baart. En wie is die vrouw dan? Dat is niet de kerk. Wij hebben Christus niet voortgebracht. Dat is ook niet de hemelkoningin Maria. Maar die 12 sterren zijn heel duidelijk de 12 stammen van Israël. Die vrouw is Israël. Dat is de tweede. De vijandschap van dat laatste wereldrijk is niet alleen tegen Christus. Maar de vijandschap van dat laatste wereldrijk is ook tegen de Joden. Het is een antisemitisch wereldrijk. Het is een, eigenlijk heel wonderlijk. Eigenlijk is het antisemitisme met name geboren in Europa. Europa. Daar ligt de bron van het antisemitisme. En als die draak die vrouw niet te pakken kan krijgen, wat doet hij dan? Dan gaat hij achter de anderen aan die het woord van God vasthouden. En wie zijn dat dan? Dat zijn de christenen. Dat zijn de gelovigen. Broeders en zusters, ik wil u daarvan op de hoogte stellen dat het laatste wereldrijk, de laatste regering die hier op aarde zal zijn, zal tegen Christus zijn, tegen het Joodse volk en tegen de christenen. En dan hebben we het wel over het Romeinse wereldrijk. We hebben gezien dat er niet alleen een strijd en een oorlog hier op aarde gevoerd wordt. Maar we hebben het gelezen in Openbaring, er wordt ook een strijd in de hemel gestreden. Tussen de engelenvorsten. En dat is een strijd die zich afspeelt buiten ons gezichtsveld. Maar er wel degelijk is. Weet je wat zo ontzettend belangrijk is? Natuurlijk heb je te maken met allerlei gebeurtenissen om je heen. Met dingen waar we vandaag mee te maken krijgen met de afschaffing van de zondag. We moeten de verruiming hebben dat we gewoon op zondag kunnen winkelen wanneer we willen. De afschaffing van, misschien wel binnenkort, zoals er nu stemmen klinken vanuit D66 of VVD. Waarom zijn er nog christelijke scholen? Moeten wij betalen voor christelijk onderwijs? Kom nou toch. Dat moeten we niet meer. Er zijn een heleboel politieke bewegingen in deze wereld, in Europa, die niet zomaar hier ontstaan, maar die zo ontstaan. Het komt van boven. Van een andere macht. Van een macht, een strijd die in de hemel gevoerd wordt. Zo lezen we bijvoorbeeld in het boek Daniël dat de engel Michael, dat is een van de engelen van God, zegt, ik kon niet eerder bij jou komen, Daniël, want ik werd ruim 20 dagen tegengehouden door de engelenvorst van Perzië, waar ik mee moest strijden. En nu ben ik maar even gekomen, maar straks moet ik weer strijden tegen de vorst van Perzië en ook tegen de vorst van Griekenland. Je hebt dus eigenlijk een soort regering die in de hemel plaatsvindt. Paulus zegt op een gegeven moment de overheden en de macht in de hemelse gewesten. En je vindt iets wat hier op aarde plaatsvindt. En de meeste mensen kijken niet verder dan dat wat hier op aarde plaatsvindt. Weet u waar de naam Europa eigenlijk vandaan komt? Europa, de naam Europa, die komt uit de Griekse filosofie, uit de Griekse mythologie. Europa, dat was een schone maagd in de Griekse mythologie. Zeus, de grote god, de oppergod van Griekenland, heeft op de een of andere manier de schone maagd Europa verleid. Daaruit werd het koningshuis, zo meldt de Griekse mythologie, het koningshuis, de eerste koning van Kreta, geboren. Nou, zit daar wat meer achter? De grote Griekse oppergod Zeus, later werd deze god overgenomen door de Romeinen als Jupiter. De Griekse god Zeus werd de Romeinse god Jupiter. Zit daar iets al achter? Dat er een soort verleiding is? Dat er een bepaald iets gebeurt zonder dat wij het doorhebben? Er zijn een aantal hele belangrijke gebeurtenissen geweest in Europa. Denk aan de 15e eeuw in Florence, in Italië, de Renaissance, de wedergeboorte van de mens, waarin de mens zich wilde losrukken onder het juk van de christelijke overheersing. Denk aan de Reformatie, Calvijn, die zich met name zette tegen deze Renaissance. Luther, die zich met name zette tegen de uitwassen van de Rooms-Katholieke Kerk. Denk aan de 18e eeuw, de verlichting, ingegeven door filosofen als Voltaire en Rousseau, die uiteindelijk in Engeland iets in beweging brachten en waardoor er in 1789 de Franse Revolutie uitbrak. En de mensen zich als het ware onder het kerkelijke juk uit wilden vluchten en uitriep, ik weet niet of u dat weet, geen God en geen meester. We willen vrij zijn. We willen volkomen vrij zijn. En eigenlijk zijn ze ermee weg met God. Maar het heeft wel zijn inleiding gehad. Rousseau, Voltaire en meerdere van deze denkers die hun gedachtegoed zaaiden onder de mensen om hen heen. Hun gedachtegoed werd gevormd door de Griekse mythologie van Plato, Aristoteles en Socrates. Daar was het gedachtegoed waar uiteindelijk de Franse Revolutie, de verlichting van het menselijk geslacht, het humanisme, geboren werd. En dan komen we eigenlijk veel dichter bij huis. Want de Franse Revolutie, de verlichting waarin de mens zelf moest denken en zelf moest weten wat ze wilde, en niet onder de geboden van de kerk of van een of andere god wilde leven, dat was de voedingsbodem voor het socialisme, voor het fascisme en voor het liberalisme. Begrijpt u nou een klein beetje al die stromingen die plaatsvinden in Europa, die Europa maken als dat zoals Europa geworden is? We weten dat uit het socialisme het communisme geboren werd en we met Stalin, Lenin te maken kregen. En wat een strijd is er niet gestreden. Maar wie streed is? Hoe kwam die strijd er? Het waren inderdaad wel mensen hier op aarde. Stalin heeft hier op aarde inderdaad heel hard gestreden. Maar waar kwam die strijd eigenlijk vandaan? Van boven. Van die lijnen, die strijd die er in de hemelse gewesten gestreden wordt. Het fascisme, inderdaad. Hitler, die ging ermee aan de haal en het werd nazisme. Waar kwam die strijd vandaan? Werd niet geboren zomaar in het hoofd van Hitler, maar het werd hem ingegeven van bovenaf. Het liberalisme is vandaag overgebleven. En nu leven we vandaag in een tijd waarin we te maken krijgen met de reus op de leme voeten. Ik ben er heilig van overtuigd dat wij vandaag te maken krijgen met het laatste stukje van het Romeinse wereldrijk. Prodi, die nu de verkiezingen gewonnen heeft in Italië, heeft vroeger als voorzitter van de Europese Unie gezegd bij de toetreding van de Oost-Europese staten bij de Europese Unie, heeft hij gezegd, nu hebben we de gelegenheid om het Romeinse Rijk weer te herstellen. Dat zijn de woorden van Prodi. Prodi, de huidige premier van Italië. Rome. De Europese Unie. Weet u waar de Europese Unie trouwens mee begonnen is? Kort na de oorlog, op 9 mei 1950, werd er een... Schrik niet. Werd er een ijzerverdrag gesloten in Europa. Om te voorkomen dat er nog een keer zo'n land als Duitsland zou zijn om zich zo te bewapenen, waar je staal, ijzer voor nodig hebt, om de rest van Europa te bedreigen. Er werd een ijzerverdrag gesloten. Waar bestond Rome ook alweer uit, die benen? IJzer, hè? Dat is niet zomaar toevallig. IJzerverdrag. Waar werd het verdrag gesloten? Het verdrag van Rome, waar de wieg stond van de Europese Unie, 25 maart 1957 in Rome. Daar werd de Europese Unie geboren. Europa staat vandaag onder invloed van de Griekse filosofie, van het Griekse denken. Wij laten ons als mensen niet meer dicteren door christenen, door moraal, door de Bijbel. We zijn vrij. En het is zo wonderlijk, ik heb het wel eens meer gezegd, toen de Europese grondwet moest ondertekend worden, gebeurde dat in Rome. En op de dag voor de ondertekening werd het borstbeeld van de christelijke keizer Constantijn de Grote uit de zaal weggetakeld. En onder het toeziend oog van Jupiter, de Griekse goden, werd de grondwet van Europa getekend. En als een Italiaanse politicus zich hard maakt tegen homofilie, wordt hij weggehoond en voor zo iemand is geen plaats in de Europese regering. De Europese regering moet een regering zijn zonder Christus. Een grondwet zonder christendom, zonder Joodse traditie. Ik vind het zo leuk. Ik heb het misschien wel eens verteld. Corrie ten Boom, die had eens een keer een lezing, spreekbeurt in Zwolle. Ook over de toekomst. Jaren geleden. En toen zei Corrie ten Boom, ik geloof dat er over niet al te lange tijd één gemeenschappelijke Europese munt ingevoerd zal worden. Nou, toen stond er een bankdirecteur op. Het is echt gebeurd. Stond een bankdirecteur op en die zei, nou mevrouw Corrie ten Boom, dan gaat het toch wel heel erg ver. Dit kan nooit gebeuren. En toen vertelde ze van al, toen vertelde deze bankdirecteur, dat kan daarom niet en daarom niet. Een heel economisch, technisch verhaal. Corrie ten Boom, die snapte er helemaal niks van. En na dat hele resume van deze bankdirecteur, zei Corrie ten Boom tegen hem van, ja, u zult er ongetwijfeld veel meer verstand van hebben dan ik. En ik begrijp ook helemaal niet precies wat u allemaal zegt. Maar ze had zo'n klein bijbeltje en ze zei, maar ik hou me maar aan mijn Bijbel. En vanuit de Bijbel staat dat daar. Dat dit gaat gebeuren. Nou, is het gebeurd? Het is gebeurd. Het is zo wonderlijk. De Bijbel die kondigt het allemaal aan. De Bijbel is zo duidelijk. Wij leven vandaag in een Grieks denken. Ik hoop dat u het artikel gelezen hebt in pagina 4 van de visie over George MacDowell. Hij heeft een prachtig boekje geschreven over de Da Vinci Code. Nou, dat is ook zo'n boek, hè? Zo'n boek wat de wereld ingespuugd wordt en wat al de zoveelste druk in Nederland gehaald heeft. Wereldwijd, er is geloof ik nog nooit zo'n bestseller verkocht. En als je dit boek gelezen hebt, dan kun je de Bijbel wel weggooien. Want er blijft helemaal niks van de christelijke waarheid meer over. Jezus is getrouwd, heeft een kind gekregen. En ga zo maar door. Het Judas-evangelie wordt ineens geproclameerd. Op allerlei manieren schieten ze vanuit de hemelse gewesten hun gif naar deze wereld, om deze wereld zo te infecteren dat er helemaal geen plaats meer kan zijn voor het christendom. Voor de Bijbel. Ik hoop dat velen van u dat boekje van George MacDowell gaat bestellen. Het is maar een heel goedkoop boekje. En deel het maar uit in je studentenkring of waar je ook komt. En laat ze het maar lezen en ontdekken dat wat daar geschreven staat volkomen uit de lucht gegrepen is. En absoluut niet op waarheid kan berusten. Begrijpt u wat voor strijd er gaande is? Vandaag hebben we te maken met een nieuw soort heidendom. Ze noemen dat het laïcisme. Het laïcisme, dat is eigenlijk het heerlijk heidendom. En een van de belangrijkste aanhangers van het laïcisme is Ayaan Hirsi Ali. Ayaan Hirsi Ali, die zich zo bevrijd voelt van onder het juk van de islam vandaan, die zegt van, als jullie geloven, dat is prima. Maar niet meer in het openbaar. Jullie zijn het toch niet met elkaar eens? De islam en het christendom, jullie vechten elkaar toch dood? Nou, hou ons er alsjeblieft buiten. Daar wil ik niks mee te maken hebben met die strijd tussen al die godsdiensten. Als jullie willen geloven, prima. Maar doe het dan achter gesloten deuren. Doe het dan in je eigen hokje. We worden als het ware als christenen teruggedouwd, zoals het vroeger ook gebeurde, net bij het eerste christen zijn in onze gevangenissen. Maar dan worden dit de gevangenissen van onze binnenkamer. Daar mag je christen zijn. In je hok. En dat is niet alleen deze vrouw die als genomineerd werd voor de Nobelprijs, maar dat is ook Geert Wilders en vele anderen met hen. Geen hoofddoekjes meer. Geen kruisjes meer. Geen keppeltjes meer. Het godsdienst, het geloof, uit het openbare leven. Weg ermee. In het geheim. De draak gaat verder. Vijandschap tegen Christus. Vijandschap tegen het Joodse volk. Vijandschap tegen de christenen. Maar wat hebben we gelezen? Wat hebben we gelezen? Dat was een lam. Een lam. Kunt u zich dat voorstellen? Een lam tegenover die, wat voor dinosaurus het geweest is, weet ik niet. Er zijn een heleboel soorten dinosaurussen of van die grote beesten. Maar kunt u zich voorstellen dat er een lam, waarvan de keel door, de hals doorgesneden is, leeg gebloed, dat lam het op moet nemen tegenover deze draak? Een lam heeft geen klauwen hoor. Een lam heeft geen hoektanden. Het lam is het meest weerloze. Het meest weerloze dier wat er is. En toch hebben we gelezen in Openbaring 12 dat het lam overwint. We hebben te maken met een exodus. Toen Israël uit Egypte trok en de goden van Egypte veroordeeld werden, waardoor zijn ze bevrijd? Door het lam. Het lam dat daar geslacht werd. Toen Israël in Babel gevangen zat, bij koning Nebukadnezar, toen schreef Jesaja in Jesaja 53, als een lam werd hij ter slachting geleid. En door het lam zijn ze uit Babel vertrokken. En dat zal hetzelfde gebeuren als met Rome. Er is een lam. In Openbaring 5 lezen we dan, wie is waardig? Wie kan ons verlossen? Niemand in de hemel, niemand op de aarde, niemand onder de aarde. En dan komt dat lam geslacht waar het staat. En door dat lam zijn we meer dan overwinnaars. Mensen, wat een evangelie. Ik denk dat er niemand is hier vanavond die in de oorlog meegewerkt heeft in de verzetsbeweging. Misschien een paar, ik weet het niet. Maar weet u, als christenen denk ik dat we in een wereldrijk terechtkomen. in een Europa terechtkomen waar wij als christenen gevraagd worden om bezig te zijn in een christelijke verzetsbeweging. Er wordt strijd van ons gevraagd. Er wordt iets van ons gevraagd. Ga je niet terugtrekken in je hoekje. Ga niet naar Australië of naar Amerika emigreren omdat je denkt dat het hier te zwaar of te moeilijk wordt. Maar blijf op je plek, hier in het Romeinse wereldrijk en getuig van de Heer Jezus Christus. Mensen, het is heel erg laat op de klok van God. We leven in de dagen van die koningen. Het Griekse denken is aanwezig. De Romeinse overheersing, het Romeinse wereldrijk. Irak en Iran aan de andere kant. Alle schaakstukken staan op de juiste plek waar God ze gedacht had voor de laatste strijd. Het laatste moment. Mensen, de minuten tikken. Bent u klaar om achter het Lam aan te gaan? Daar staat ze mooi. En ze volgden het Lam waar het ook maar naartoe ging. Mag ik eens vragen? We hebben het gehoord over het oordeel. We hebben het beluisterd in het lied. Schuilt u al achter het bloed van het Lam? Heeft u de Heer Jezus al aanvaard als uw persoonlijke verlosser? Als uw heiland die voor u zijn bloed heeft laten vloeien? Weet je, dan hoor je niet meer bij dit Rijk. Dan hoor je niet meer bij dit Europa. Want dit Europa, weet u, zendingswerkers die zeggen dat zonder meer. Wij dachten vroeger dat wij in een christelijk werelddeel leefden. Ja, toch? Wij dachten dat wij in een christelijk land leefden. Europa wordt wereldwijd gezien door de zending wereldwijd. Europa wordt niet meer als een christelijk werelddeel gezien. Absoluut niet. Europa is een heidens werelddeel geworden. Een heidens werelddeel. En daar wonen wij tegenwoordig. Er wordt wat van ons verwacht. Laten we christen zijn, zoals het hoort. En niet in slaap vallen. Maar bovenal, laten we alsjeblieft het Lam volgen. Waar het ook naartoe gaat. Hem volgen. Amen. Jan Willem die had ook een mooi lied, wat hij voor ons gaat spelen. En waar we ook een stukje van mee mogen of kunnen zingen. Ik meen dat we dit lied ook vanmorgen, ik weet niet zeker, gezongen hebben, maar welk nummer was het? 407 uit de bundel Opwekking. En dan gaat het met name om het derde couplet. Als Christus komt met majesteit en luister, brengt hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. En op teken van Jan Willem zingen we mee. Vader in de hemel, we hebben vanavond ontdekt, of misschien opnieuw zijn we erbij bepaald, dat wij in wonderlijke, ernstige tijden leven. Heer, we leven in de tijd van het beest, met die tien kronen. We zien de ontwikkelingen gaande in Europa. Een Europa onder leiding van de geest van Griekenland. Heer, we zien dat er in Europa steeds minder plaats is voor christelijk denken, voor bijbels denken. Heer, want er is geen plaats voor mensen die nog rekening houden met de Bijbel in de regering van Europa. Heer, en dat zal steeds verder gaan. Heer, hoe is het bij ons in de gemeente? Willen we als gemeente uw woord nog wel boven alles stellen? Zijn wij nog wel bereid om ons te buigen onder het woord van God? Misschien zijn hier wel broeders en zusters die het niet zo nauw nemen met die Bijbel. Waar de geest van het Griekse denken al zoveel gedaan heeft. Zegt van ach, zo was het vroeger. Och, zo zegt de Bijbel dat wel, maar ik voel het anders. Och Heer, we willen als gemeente trouw zijn aan uw woord. Uw woord is de waarheid. Heer, het wordt donker in Europa. Het wordt ook donker in Nederland. En we zullen ontdekken, Heer, dat we als een soort verzetsbeweging, misschien wel een ondergrondse, hier in Nederland, misschien maken we het nog mee, misschien ook niet meer, als christenen ons moeten handhaven. Heer, wilt u ons helpen dat we als gemeente daarop voorbereid zijn. Dat we niet lauw worden. Dat we niet zomaar een beetje aantutten in ons geloof. Heer, maar laat het zo zijn dat we werkelijk voor 100% het Lam willen volgen. Daar waar het ook heen gaat. Heer, wilt u ons helpen om trouw achter u aan te gaan. Want daar waar u bent, Heer, daar is het goed. Ik wil u bidden voor hen die zich overgegeven hebben aan het Griekse denken. Die zich overgegeven hebben aan een verkeerde manier van filosoferen. Heer, wilt u het zo maken dat zij ook weer terugkeren tot u. En u in hun leven volkomen het gezag toevertrouwen. Heer, dank u wel voor deze avond. Wil u ook bidden, Heer, we hebben het gehoord. De vijandschap van het laatste wereldrijk is tegen Christus, tegen Israël en tegen de christenen. Heer, we krijgen de wind van voren. Maar we hebben het kunnen lezen, als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? En met u, Heer Jezus, zijn we meer dan overwinnaars. Ze hebben overwonnen door het bloed van het Lam. Heer, dank u wel dat dat onze overwinning is. Dank u wel voor deze avond. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. 442 uit de bundel Opwekking. Een bekend lied. 442, de eerste twee coupletten. Daar gaan we collecteren voor het onderhoud van de gebouwen. En dan gaan we staan voor de zegenbeden. En dan zingen we nog het derde couplet van 442 uit de bundel Opwekking. Laten we heen gaan met de zegen die Hij aan ieder van ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terugkomt en we voor altijd bij Hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.